In deze bonusaflevering praten wij, Rick en ik, met Jeroen de Jong, schrijver en oprichter van Vadervuur. Heel vaak hebben we het over moeders. Hè, schrijven we moeders aan in opvoedboeken? Hè, adresseren we de moederrol? Maar nu gaan we het hebben over vaders. Waarom is die vaderrol zo belangrijk? Hoe is het om een vader te hebben, maar ook eentje te moeten missen? En hoe kunnen vaders er echt zijn voor hun zonen en dochters? En wat hebben zij van vaders nodig? Luister je mee? Ik ben Sophia.
Ik ben Rick.
En dit is Groeipijn, de podcast over de horten en stoten van het ouderschap.
Want de opvoeding van je kind gaat altijd hand in hand met de ontwikkeling van jezelf.
En dat kan soms een beetje pijn doen.
Ja, zie ons dus een beetje als jouw wekelijkse opvoedmedicijn.
Dit is Groeipijn. Oké, nou, welkom. We zijn er weer, Rick.
Zeker.
En we zijn niet alleen.
En hoe? Ja.
Ja. We hebben een gast. Ik ga hem even voorstellen. We hebben hier Jeroen de Jong. Hij is trainer, spreker, schrijver van het boek Vadervuur. Dat heb ik ook hier liggen. Eigenaar van, oprichter van de praktijkvader. Vader van 3. Je hebt net verteld, hoe oud zijn ze?
Ja, ze zijn 21, 18. Twee jongens en dan nog een meisje van 15.
Oh ja.
3 kinderen, ja.
Ja, dus jij bent al veel verder eigenlijk dan wij. Je kan ons straks ook mee gaan nemen in dat avontuur. Maar waar je eigenlijk voor staat is van, je richt je eigenlijk op het vaderschap. Hè? Je vindt het vaderschap belangrijk. Belangrijk dat vaders zich ook ontwikkelen volgens hun eigen opvoedkoers. Dat zeg je ook in je boek. Volg je eigen opvoedkoers. Je bent ook zweethutleider. Ben ik ook heel benieuwd
naar.
Ja.
Ik krijg er warm van.
Ja, echt hè? Het is nog geen zweethut hier. En je stelt eigenlijk dat vaders zich actief moeten bezighouden met het vaderschap. Daar sta je voor.
Ja.
En
haptonoom ben je ook.
Ook nog haptonoom.
Nou, ik heb een achtergrond in haptonomie. Ik heb niet de hele opleiding gedaan, maar ik weet er wel een hoop van. Mijn vrouw is echt haptonoom. Die weet er echt alles van. Ja. Dus die over voelen, contact maken en ook in de zwangerschap. Fantastisch. Zwangerschapshaptonomie is zo mooi.
Interessant.
Ja. En je hebt ook echt een missie volgens mij, Jeroen. Wat je hier komt brengen, zeg maar.
Ja, nou ja, anders zou ik hier niet zitten, zou ik dit boek niet geschreven en zou ik dit werk niet doen. Maar dat is, ik ben er echt van overtuigd dat mannen inderdaad hun eigen opvoedkoers mogen volgen. Dus erachter kunnen komen, willen komen, zeg maar, wat zij belangrijk vinden in het opvoeden en het grootbrengen van hun kinderen. Omdat dat hun kinderen goed doet. Zodat hun kinderen uiteindelijk kunnen worden wie ze zijn, zeg maar.
Ja.
En dat. Ja, en dat is iets anders als wat sommige mannen zeggen. Ja, ik laat het allemaal over me heen komen of ik zie het wel. Of zoals mijn eigen vader zei van, nou ja, als ze 2 zijn, dan kunnen ze een beetje praten en dan begin ik het een beetje leuk te vinden. Maar meer je eigen rol daarin pakken. En dat vraagt vaak dat je iets doet. Omdat heel veel mannen zijn gewend, hun partner, die verdiept zich veel meer in de opvoeding over het algemeen. Nou, dat is heel fijn, want dan heeft je partner over nagedacht, die heeft ideeën. En denkt, nou, dan kun je in mee bewegen. Nou, dat is prima. Of je hebt je eigen idee van je eigen ouders die je over hebt genomen. Ja. Denk je, oké, dat is ook wel fijn of juist niet fijn. En, maar in al die meningen of ideeën die er zijn, is het ook heel belangrijk, denk ik, dat je als man of als vader je eigen waarheid of eigen waarheid probeert te vinden.
Ja, nou, dat willen we allemaal weten. Hoe ziet dat er dan uit?
Zeker,
hoe ziet dat eruit in de praktijk?
Ja, cliffhanger. Ja.
Cliffhanger, want daar willen we alles over weten. Want het klinkt natuurlijk heel mooi, maar hoe doe je dat nou eigenlijk?
Ja.
Maar eerst willen we van jou weten, Rick en ik vragen elkaar altijd aan het begin van de aflevering van, hè, hoe was je week? Had je nog een fail? Was er nog een...
We zijn vaak een beetje op zoek naar de pijn.
De pijn
want
zijn we
de luisteraars gaan altijd goed op als we soms
onze
horen
pijn,
lijden.
Inderdaad, omdat we ook maar wat doen.
Ja.
Maar dus willen we dat eigenlijk aan jou vragen. Van nou, Jeroen, hoe was jouw week? En had jij ook een even dat het niet ging. Het schrammetje van de week.
Ja, wel. En heb ik eerlijk gezegd, want ik wist dat deze vraag zou komen. Dus ik heb hem ook bij mijn kinderen neergelegd. Dus ik denk van, ja, ik kan het zelf gaan voelen.
Oh, dat is mooi.
Dus ik vroeg inderdaad vanochtend aan mijn middelste Noek, die is 18, jongen van 18. Nou, van de afgelopen week, waar ben ik nou de mist in gegaan? Want ik vond zelf eigenlijk een best goede week had gehad. Dus kerst en ik hou van kerst, dus kerstboom. En ik was helemaal lekker met kerstkansjes in de boom aan het hangen. Ik dacht van, nou, nu ben ik lekker gewoon knus, huisvader. Toen zei hij dus van, nou, ik denk, oh fuck, nou komt er iets. Maar hij zegt, wat je regelmatig doet, en ook deze week weer, van als ik uit bed kom. Want hij heeft een tussenjaar, dus hij komt iets later uit bed dan ik. En hij werkt in horeca, dus hij slaapt eigenlijk altijd uit. Maar dan ben ik al begonnen met de dag. En dan heb ik al ontbeten en zo, maar hij komt dan uit bed. En dan zit ik al te werken. Of ik zit op mijn mobiel. Dat was eigenlijk zijn ding. Ja, dan kom ik uit bed. En dan wil ik eigenlijk nog niet hele gesprekken voeren. Maar jij zit dan op je mobiel. En dan ben je toch soort afwezig. En dan kan ik je niet soort bereiken. En nou, dat raakte me wel. Mm-hmm. Want ik vind helemaal niet dat ik veel op mijn mobiel zit. Maar ja, dat vindt iedereen volgens mij.
Ja, ja.
Maar toen zag ik dat dus door zijn ogen. Dus hij komt uit bed en hij gaat een beetje thee zetten en boterham smeren. En ik zit dan in mijn eigen wereldje, terwijl ik 2 meter of 3 meter van hem af zit. En hij zegt, ja, dat vind ik niet fijn. Want dan ben je toch, je bent het toch niet.
Nee.
En ik denk van, oh, zo.
Wauw.
Ja, die komen wel echt even binnen.
Ja, ik kan me voorstellen.
Want zo zie ik mezelf niet. En daar wil ik natuurlijk ook helemaal niet zijn.
Nee.
Dus, en het is op dat moment, denk ik ook, was nou heel belangrijk wat ik aan het doen was. Ik was volgens mij marktplaats aan het checken. Weet ik wel, al die dingen die niet belangrijk zijn. Ja. Op dat moment, dus ik vroeg ook aan hem van, ja, maar wat zou je dan wel willen? Want als jij nog geen gesprekken wil voeren van, ja, maar als je gewoon een beetje bent, je bent een beetje aan het rommelen of je bent een beetje aan het lezen, maar je bent wel een soort bereikbaar. Dat is anders.
Ja.
Dus nou, die,
ja, ja.
Toen heb je hem geadviseerd om voortaan vroeger op te staan? Of het,
als je mijn aanwezigheid wil, dan...
Nee, dat is flauw. Ik zeg maar even te denken vanuit in jouw boek schrijf je ook iets van, ja, wie past ik nou aan aan wie? Hè? Dus dat is misschien ook wel interessant.
Ja, en het was bij deze van, ik voelde hem echt zo, die pijn hier, zo van, oké, jij hebt gewoon gelijk.
Mm.
Ja.
En als dat niet zo is, dan voel ik dat ook.
Ja.
Maar nu was het echt van, ja, je hebt gewoon gelijk.
Ja.
Ik zit daar gewoon...
Ja, ja.
Ja, en dat kan op dat moment ook anders.
Ja.
Met mijn realiserende, hij is 18. Hij heeft nu tussenjaar. Volgend jaar gaat hij waarschijnlijk studeren. Dan ziet huis uit. Dus ja, hoe lang heb ik hem nog in huis?
Ja
weet je, een half jaar?
Ja, snap ik. Ja.
Dan,
en zijn dit soort momenten, hele kleine momenten, eigenlijk best wel heel erg waardevol of zo? Weet je wel, dat je zo'n ochtend er allebei bent. En dat hij dan opstaat. En dat je er even gewoon in volle aanwezigheid bent. Dus ik kan me voorstellen dat dat even
zo... Ja, en dan kan er dus wel, als hij dan wel iets wil zeggen, dan kan er ook iets ontstaan, want dan ben ik er.
Ja.
En dan hoeft hij niet eerst door die muur van mijn afwezigheid heen van... Kijk, ik zeg tegen mijn kinderen, zeggen we allemaal, ja, leg je mobiels weg.
Ja.
Zei hij ook van, ja, ik ga ook niet tegen jou zeggen, leg je mobiels weg.
Nee.
Nou, misschien zou je dat af en toe wel moeten doen dan.
Ja.
Ja.
Dus dat.
Ja, voor mij heb ik een keer iets gelezen van dat je je kinderen van 3 minuten in de ochtend echt contact maken, 3 minuten als ze thuiskomen en 3 minuten voor slapen gaan. Even, dat is dan een minimaal, maar dat je dat als je dat voor jezelf zo inbouwt, want dat kan dan altijd van die 3 minuten kunnen dat al meer worden.
Ja.
Maar het is wel grappig dat je echt even bent als iemand beneden komt.
Maar dat
is misschien weer een trucje dit, maar wel even om jezelf.
Ja, maar ook interessant dat het dus blijft, zeg maar, dat je kind dus nu 18 is, weet je wel, en dat dat dus gewoon nog steeds blijft. Want wij hebben het natuurlijk ook over van met jonge kinderen, maar dat is gewoon iets wat je nog steeds eigenlijk wil van een ander. Ook met je partner of met je ouders, dan volwassen ouders. Je wil gewoon dat de ander aanwezig is als jij er bent en niet in een mobiel gedoken zit. Dat is gewoon.
Ja, dus eigenlijk is het alleen maar fijn dat hij het zegt.
Ja.
Dat is een soort. Hij zegt eigenlijk, ja, ik wil gewoon met jou.
Ja, precies.
Ik wil met jou.
Ja.
Het is wel mooi dat je die vraag ook aan hem hebt gesteld.
Ja.
Jeroen, ik ben benieuwd. En dat toen ik jouw boek las en jouw website ook heb bekeken, van ik voelde heel veel urgentie bij jou van, ja, ik wil die vader zijn of ik wil het op mijn manier gaan doen. En het was echt, iets heel groots, wat het natuurlijk ook is. Maar ik ben altijd wel geïnteresseerd bij mensen van, ja, waar komt dat vuur, waar komt dat vandaan, die urgentie? Dus kan je daar iets over vertellen? Misschien over, heeft dat met de relatie met je eigen vader te maken? Maar dat wil ik allemaal niet invullen. Maar daar ben ik gewoon naar geïnteresseerd.
Ja, het was wel op het moment dat Wendy en ik, we hadden 10 jaar een relatie. Mm. We waren heel jong toen we bij elkaar kwamen, maar we waren 10 jaar. En toen was echt zo van, ja, nu mogen de kinderen komen.
Mm.
Dus het was eind 20. En ik wilde misschien nog wel liever dan zij. Dat was zo, zat ik en ik. Nou, kom, ik wil vader worden. Ik wil vader zijn. Dat was zo'n drive.
Ja.
Dat leek me fantastisch. En daarbij kwam natuurlijk ook van, tenminste, dat ik ging kijken van, ja, maar ik wilde weten, hoe kan ik dan een goede vader zijn? Want ik wilde het liefst nog de beste vader zijn.
Mm-hmm.
En kan ik dat leren? Kan ik dat ergens? Zijn er boeken over? Hoe word ik dat dan? Dat was het allemaal niet zo. En ik ging natuurlijk ook terugkijken naar mijn eigen vader. En daar hoef ik niet echt heel erg bewust bij terug te staan. Maar ik wist wel van, ja, ik wil niet worden zoals mijn eigen vader.
Mm-hmm.
En waarom dan niet?
Nou, omdat mijn vader was, die was niet emotioneel beschikbaar. Dus hij was er wel. Hij was zelf fysiek gewoon. Hij was gewoon aanwezig thuis. Maar ik had dat gevoel van, ik mis iets. We klikken wel, maar we klikken ook niet, zeg maar. Dus ik had graag met hem een soort gesprekken willen voeren. Ook toen ik ouder werd, zeg maar. Over weet ik veel, over van alles, kleine dingen, grote dingen. Maar daar kon ik niet, daarmee kon ik niet bij hem terecht.
Mm-hmm.
En wat ik later ben achtergekomen is dat heel veel mannen een soort, in ieder geval een soort aanwezige vader hebben gemist. En soms was die gewoon en niet omdat ze gescheiden waren en die vader gewoon niet thuis was. En soms is het door andere redenen, maar in mijn geval was het gewoon ja, ik wil een andere vader zijn dan mijn eigen vader. Dus ik wilde wel zijn, ik wil weten dat mijn kinderen, ik wil dat ze weten dat ik er voor ze ben, dat ze om me kunnen rekenen, dat ze bij me terecht kunnen. En daar hoeven ze niet naar te raden, want ja, mijn vader was er wel. Maar ik wist het nooit helemaal zeker, zeg maar.
Ja. Je kon niet echt op hem rekenen, bedoel je?
Of? Nee, en later snapte ik wel dat hij op een hele een soort mannelijke, traditionele manier er wel was. Want hij zorgde voor het inkomen, hij zorgde dat ik kon studeren, dat me eigenlijk niks tekort kwam.
Mm-hmm.
Maar het was niet, ik had niet het gevoel dat ik, als ik ergens mee zat, dan ging ik niet naar mijn vader.
Ja.
En dat heb ik zelf gemist. Ik dacht van ja, en die vader wilde ik dus wel zijn.
Ja.
Maar ik denk, ja, maar als ik dat voorbeeld niet heb gehad, van hoe dan?
Mm-hmm. Ja.
Nou ja, dus dat is het startpunt geweest voor mijn eigen zoektocht in dat vaderschap. Hoe pak je dat dan aan? Hoe doe je dat überhaupt, zeg maar?
Ja. Ik ben wel geïnteresseerd van, gaat het echt over het vaderschap of over de masculine energie? Of ja, wat is zo belangrijk aan de vaderrol?
Maar ik vind dat heel moeilijk om te zeggen in zijn algemeenheid. Maar ik kan wel zeggen hoe het voor mij is. Ja, dus ik wilde die aanwezige vader zijn. Dus dat je niet die vader die het vlees snijdt. Hè? Nou ja, die vader zijn wel een beetje uitgestorven over het algemeen. Maar toch, ik wilde aanwezig zijn in mijn gezin. En omdat ik dat belangrijk vond. Omdat ik wilde dat mijn kinderen gewoon meemaakten. Een man, gewoon thuis. En niet alleen maar een man die naar zijn werk gaat. Maar ook die in contact is met zijn gevoelens, met zijn emoties. Waarmee je een gesprek kan voeren.
Ja.
En ik denk dat voor mij heel erg belangrijk is. En dat is ook wat ik met heel veel mannen die ik de afgelopen 10 jaar heb gesproken. Dat ze daar nieuwsgierig naar zijn. Of dat ze dat ook graag willen zijn. Dat emotionele beschikbaarheid is een van de grootste thema's die ik in mijn werk tegenkom. Van hoe kan ik emotioneel beschikbaar zijn voor mijn kind? Hoe kan ik voor ze zorgen? Ook als ze verdrietig zijn of als ze boos zijn of als ze... Maar ook, hoe kan ik met mijn eigen emoties omgaan? En wat zijn überhaupt mijn eigen emoties? Ja. Want als ik ze zelf ken, pas dan kan ik die van mijn kinderen beter snappen.
Ja, dus dat is interessant, vind ik. Omdat we natuurlijk, ik zat het boek ook te lezen. Toen dacht ik ook, ja, maar we zijn eigenlijk best wel, hebben heel veel stappen gemaakt. Of ik ben geen vader, maar vaders. Ja. Dus veel meer modern vaderschap. Vaders nemen een veel grotere rol eigenlijk in nu gemiddeld. In het gezin, in het leven van een kind. Qua actieve rol zitten meer in het huishouden. Nou, het loopt natuurlijk nog steeds achter, maar... Op school, weet je wel, ophalen zijn veel meer vaders die in hun week een papadag hebben. Ja. Weet je wel, dat ik weet niet dat vroeger dat wij dat hadden, zeg maar, dat onze vaders dat hadden. Dus, maar het punt, het stukje zit hem dus echt nog in die emotionele beschikbaarheid, eigenlijk, wat jij zegt. Dus dat nog niet zo goed kunt wel willen bieden, maar en betekent dat dan ook, is dat het stukje er voor een kind kunnen zijn dat huilt, zeg maar, is heel plat gezegd.
Onder andere. En ik denk dat we zijn met z'n allen natuurlijk een hele grote transitie aan het doormaken in een aantal decennia. Want dat realiseerde me op een gegeven moment ook van... Ja, mijn vader, ik ben geboren in 1974. Dat was een van de eerste generaties mannen die überhaupt bij de bevalling aanwezig mocht zijn.
Ja,
hè? Zo,
dat las ik ook. Ja,
ja. En denk, dus dat is nog maar 50 jaar dat we dat bewuster zijn gaan doen. Misschien 50, 60 jaar. Dus het is dus niet zo gek dat we daar de tijd voor nodig hebben. Want we moeten alles wat we geleerd hebben van onze eigen vaders, onze opa's en die mannen daarvoor, die allemaal gewoon mannen waren die... Ja, die gewoon niet over hun gevoel praten of gewoon maar deden wat er gedaan moet worden. Ja, dan moeten we een soort opnieuw uitvinden.
Ja.
En tegelijkertijd denk ik ook, het is heel mooi dat mannen het gewoon nu veel meer aanwezig zijn in hun gezin. Want dan daar gebeurt het. Want word je geconfronteerd met je kinderen zijn toch grote spiegels, dat weten we allemaal.
Ja.
Dus pas als je thuis bent bij je kinderen, ja, dan kom je dat stuk tegen. Als je ze alleen maar 's avonds ziet of in het weekend. Maar hoe meer je met je kinderen bent, hoe vaker je wordt gespiegeld en geconfronteerd met hun emoties, met je eigen emoties, met je korte lontje of weet ik veel, je ontevredenheid of dingen. Nou ja, weet je, de zucht naar vrijheid, wat veel mannen ook hebben van, oh ja, nu ben ik mijn vrijheid kwijt. Ja. En denk, ja, natuurlijk ben je vrijheid kwijt. Maar die moet je eerst tegenkomen voordat je er iets mee kunt doen. En dan uiteindelijk is het heel fijn als je kind huilt, dat je daar gewoon bij kunt zijn. En niet van, ja, weet je, kusje erop is fijn. Of ga naar mama. Kan natuurlijk ook. Of koekje. Of hier een koekje. Leiden we je even af. Of gaan even tv kijken. Maar dat je gewoon kunt zitten met je kind.
En waarom eigenlijk? Want als ik zo advocaat van duivel, denk ik, ja, prima. Als de moeder heeft de rol, even traditioneel, hè? De moeder heeft de rol, dat is meer verzorgen. En die komt meer. Je kinderen zijn vaak, komen vaak naar de moeder toe als ze verdrietig zijn, toch? En als ze iets willen doen, dan gaan ze naar de vader toe. Is dat zo erg? Moeten vaders even goed, even die moederrol ook op zich
nemen? Nee, helemaal niet. Nee, want dat is ook totaal niet wat ik wil, zeg maar, dat we hetzelfde gaan zijn. Want we zijn helemaal anders. En moeders hebben andere rol, gelijk al vanaf de zwangerschap en de bevalling natuurlijk, dan vaders kunnen andere dingen, mannen kunnen weer andere dingen. Maar het is wel fijn als we iets van elkaar kunnen leren. En dat we niet elkaar gaan zitten beconcurreren van ik moet precies hetzelfde kunnen als mijn vrouw. Dat kan ik helemaal niet. Zij kan dingen heel veel beter dan ik, zeg maar. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar het is wel dat je daar als man ook gewoon kunt zijn. De moeilijke momenten voor je kind. En die blijven, zeg maar. Als ze klein zijn, maar in de leeftijd van mijn kinderen zijn die er nog steeds.
Ja.
Want dan weten ze heel vaak dingen niet hoe ze dingen moeten uitzoeken. En als je dan nog steeds zegt van, zoek het maar uit. Of is het niet belangrijk. Ik vind het veel te spannend. Of te ingewikkeld om nu met jouw verdriet of je boosheid om te gaan. Ja, dan laat je ze in de kou staan.
En hoe ziet dat er dan uit? Dat is misschien een beetje lelijk praktisch, maar toch van, plan jij dat in? Of ga je expliciet denken van, oké, ze komen nu thuis van een weekend weg. Ik ga nu even met ze zitten om koffie te drinken, om er echt even bij iemand te zijn? Of
hoe ziet dat eruit?
Ze doen me denken van, natuurlijk zijn allemaal managers in het bedrijfsleven zeggen ook altijd dat ze altijd beschikbaar zijn voor hun medewerkers.
Ja.
Maar die medewerkers voelen dat niet altijd zo.
Nee, dat klopt.
En dan is het ook van, als je het hebt over een veilige werkplaats, dat eigenlijk een leider expliciet moet vragen om feedback of om hoe het gaat. En ik denk misschien, we zitten hier niet in het bedrijfsleven, maar wel een kleine BV die je thuis runt. Van, ja, wat doe jij dan om dan die emotionele beschikbaarheid gewoon te laten gelden, om het zo maar te zeggen.
Nou, dat is een eerste instantie, is dat gewoon mezelf leren kennen. Dus dat is het belangrijkste. Dat is veel belangrijker dan hoeveel uren of hoeveel minuten of hoeveel tijd. Dus dat ik mezelf leer kennen. Mm-hmm. Dus dat ik weet waar ik boos van word, maar ook waar ik blij van word. En wat mij goed doet, wanneer ik gefrustreerd ben, wanneer ik moe ben. En dat ik dat door heb, dat is het belangrijkste. Want
Veel hebben dat dus niet door. Want ik heb ook in mijn praktijk ouders, zeg maar, met twee groots. En dan was het toch wel vaak het thema bij de vaders van kort lontje.
Ja.
Dus ik ga van 0 naar 100. En dan ging ik kijken van, kan je ook kijken of je boosheid soort van in een opbouw kan gaan merken. Van, hey, ik ben geïrriteerd. Oh, ik word gefrustreerd. Maar die zeiden, ik weet het gewoon niet. Het is gewoon dit.
Ja.
Dus hoe doe je dat, zeg maar, als vader? Als je denkt, ik merk dus, ik heb een kort lontje, waar begin je?
Ja, deze tip is ook voor mij dan van toepassing. Ja.
Nou, voor meerdere.
Maar ik denk dat het begint bij dat je het constateert. Dus dat als jij toch denkt dat jij 2, 3, 4 keer per week tegen je kind staat schreeuwen. En dat je dus inderdaad in 1 keer op 100 zit. Denk je, oké, maar dan moet anders kunnen. En als je snapt dat je dat anders wil, voor je kind, voor jezelf. Ja, dan is dus, hoe ga ik daarachter komen? Dus dan zul je toch meer moeten reflecteren. En wat we niet doen, omdat we het allemaal zo druk hebben, is dat we dus geen tijd voor onszelf nemen. Dus dat we dus gewoon überhaupt om te leren voelen, wat voel ik in mijn lijf?
Ja.
Want als jij boosheid is een idee of een gedachte en die moet er dan uit. Maar daarvoor zit al een soort verkramping in je lijf ergens. Dus je voelt erg je keel dicht of in je buik, zeg maar.
Je schouders.
Ja, de spanning. Ja. Weet je, dat zit je jezelf vast. En die moet je dus leren opmerken. En dat vraagt dat je dus inderdaad, al is het maar 5 minuutjes per dag. Ja, dus mannen in mijn training die vinden dat verschrikkelijk. Maar als ik ermee begin, ga maar gewoon zitten. En gewoon, wat voel je nu?
Ja.
Mm-hmm. En, oh ja, maar ik voel niks.
Ja, precies.
Nee, maar wat zijn er? Ja, maar je voelt wel je fysieke sensaties, zeg maar. Dus je kunt voelen of je handen klam zijn. Of je voelt dat je snel ademhaalt. Of dat je hart snel klopt. Oh, zijn dat ook gevoelens? Ja, dat zijn ook gewoon gevoelens. En dat is de basis. Gewoon je fysieke gesteldheid.
Mm-hmm.
En dan moet je leren.
Ja, want precies,
echt oefenen en leren. En het mooie van kinderen vind ik, dat is externe motivatie. Zij zorgen ervoor, jij wilt het leren, zodat je beter met hun om kan gaan. Nou ja, dan vraagt het dus. Ja, je kunt ook niet in 1 keer een marathon lopen. Dan ga je ook wel oefenen. Dat is logisch.
Ja.
Ja, jij doet het in jouw training, zeg.
Ik moet zeggen dat ik dat ook wel herken. Van, ik zat niet 4 keer de week tegen de kinderen te schreeuwen, maar wel een kort lontje. Dat ik daar wel beter in ben geworden. Niet dat ik daar dan nu ben, helemaal niet. Maar gewoon wel van, dat ook loslaten van dingen. Dat kan het ook zijn van niet over controle op willen houden. Dat is natuurlijk nog iets anders. Tenminste, het ligt al in elkaars verlengde. Maar als ik dan met wat vrienden praat, herken ik wel dat ja, wij daar ja, last of hoe je dat ze dat ook ondervinden. Zo, ja.
Oh ja, en het bouwt zich op. Hè? Ik bedoel, daar weten we allemaal van. Als je hebt van die leeftijdsfases of momenten, of nu is het december, is gewoon iedereen stress van Sinterklaas en kerst en helemaal hyper. Dus iedereen loopt een beetje op zijn tandvlees. Ja, dan gaat het allemaal sneller.
Mm-hmm.
En dat weten we ook van elkaar. Dus het is blijkbaar ook zijn er momenten dat het allemaal wat rustiger is, dat we er veel minder last van hebben. Mm-hmm. Nou, en dat, ik denk dat dat een goede aanwijzing is om te kijken van, maar wanneer heb ik er geen last van? Dus wanneer ben ik relaxed? Want je kind doet iets, de ene keer flip je en de andere keer is er niks aan de hand. Het kind doet precies hetzelfde. Nou ja, hoe ben je dan? Wat ben je aan het doen op het moment dat je er heel relaxed mee omgaat? Nou, ben je waarschijnlijk uitgerust, hoef je nergens naartoe, geen
tijd
deadline.
Voor jezelf,
ja, heb je tijd voor jezelf gehad, ben je uitgerust en zit je lekker in je vel? Ja, dan moet je daar dus meer van gaan regelen.
Ja, interessant. En wat is nou de rol van de vaders, zeg maar, van de vaders van nu? Dus zeg maar de opa's van onze kinderen. Wat is die invloed eigenlijk? Dus stel dat jij een vader hebt gehad die ook een kort lontje hebt.
Ja.
Dan heb je dat soms zelf ook. En dan weet je niet beter.
Ja.
Is het zo dat vaders meer last hebben van hun vader dan van hun moeder? In die hoe zij vader zijn, snap je wat ik bedoel? In de dingen waar ze tegenaan lopen?
Denk ik wel, dat is in ieder geval mijn ervaring en ook van heel veel mannen die ik spreek. Omdat je kijkt toch, je vader is je vader, dus jij bent zelf vader. Dus je kijkt naar je vader, want dat is het voorbeeld van wat je gekregen hebt. En waar je ook als jongen zeg maar al die jaren zeg maar in mee hebt gelopen. Dus dat is onbewust, is dat ook gewoon, daar trek je naartoe, naar die herkenning. En dat is voor heel veel mannen, of is dat, dat wil ik ook zo doen. Of het is ook heel erg, zo wil ik het absoluut niet doen, zeg maar.
Ja.
En ondanks die twee, of je nou wel zo wil doen of niet, in je stressmomenten reageer je toch vaak hetzelfde als dat je vader deed, zeg maar. Want dan, ik dacht ook van, ik ga nooit dit soort dingen zeggen tegen mijn kinderen. En dan hoor ik mezelf dingen zeggen en dan, oh ja. En dan hoor ik het zelf nog niet door. En dan zegt mijn vrouw, Wendy, zegt, ja, nu klink je precies zoals je vader.
Ja.
Ik, oh shit. Ja. Of en later als de kinderen ouder worden, oh ja, dit is wel een beetje hoe opa ook zou reageren. Ja. Van, oh ja, maar dat is niet wat ik wil. Dus ik denk dat je vader is een groot voorbeeld, of je nou wil of niet. En als je geen ander voorbeeld daar tegenover stelt, of dus niet op zoek gaat naar wat voor vader je dan wel wil zijn en hoeverre dat verschilt van je eigen vader, ja, is dat toch het eerste die je in primaire situaties eruit gooit, zeg maar, omdat dat voorbeeld er is. Dus als je het anders wil doen dan je eigen vader, zul je aan het werk moeten, dus zelfonderzoek moeten doen en erachter proberen te komen hoe je dat dan wel in wil vullen, wat je dan anders zou willen of waar jij wel blij van wordt.
Ligt dat ook in het verlengde van dat je dan de navelstreng voor de tweede keer moet doorknippen, zoals je dat dan voor mij noemde, om meer onafhankelijk te worden, los te staan ervan? Het doet me helemaal aan familiesystemen, de fonteinen, et cetera. Dat moet je allemaal denken. Maar kan je daar iets over vertellen, over wat je daarmee bedoelt?
Ja, nou ja, dat is dus, je komt ergens vandaan. En sommige culturen zeggen van, de dingen werken 7 generaties door. Ik denk van, zo, 7 generaties, dat is best veel. Dus als ik iets anders wil doen dan mijn eigen ouders, dan moet ik daar actief dus, in dit geval, ik noem het dan de navelstreng doorknippen, die nog tussen mij en mijn eigen ouders zit. En dat kan zijn, als het gaat om voorbeelden van opvoeden, hoe ik ben opgevoed, dat ik daar afstand van neem. Maar het kan ook zijn dat ik nog steeds, en dat herken ik ook wel, dat je nog steeds soort erkenning wil van je ouders, voor wat je doet, of voor wie je bent, of waardering, of soort nieuwsgierigheid. Ja. Ja, dat heb je als kind dan misschien ook niet gehad. En dan ben je nu een volwassen man en dan wil je dat nog steeds. En ja, dan blijft het een beetje, dan blijf je een beetje dat jongetje.
Ja.
Ook al ben je een volwassen man, zeg maar.
Ja, het is voor mij toch bij je vader haal je vaak van erkenning wil je halen. En je moeder is meer van zorgzaam, de liefde, de safe space. En vader is grenzen stellen, verantwoordelijkheid nemen. Ja. Maar ook voor mij heb ik dat wel eens gelezen dat de mensen die of een moeilijkere band hebben met een vader, zodat ze nog steeds eigenlijk gezien willen worden. Die kijken mij.
Ook ja, wel, en dat is een hele grote drijfveer. Want je zult zien, dat is ook interessant. De mannen die heel erg gemotiveerd zijn om succes te hebben of iets te bereiken.
Mm.
Over het algemeen hebben die een slechte relatie met hun vader. Omdat er zit nog steeds een soort drive in van ik ga dit bewijzen of ik ga mezelf bewijzen.
Mm.
En er zit ook een goede kant aan.
Ja.
Maar er zit dus ook een soort eenzame kant aan. Dat je dus als jongen dus niet dat voorbeeld hebt gehad. Of die erkenning niet hebt gehad. Ja. Die waardering niet hebt gehad. Dat je het allemaal maar in jezelf moet uitzoeken. Want dat is dat vervolgens wat mannen gaan doen. Ze gaan het alleen doen. Heel veel jongens, hè, ook pubers, gaan het maar alleen uitzoeken. En dat, daar zit ook heel veel eenzaamheid in.
Ja. ja, heftig. Ik bedoel dat ik denk dat en dat is meteen ook wat ik me zat af te vragen is van, is dat inderdaad voor jongens dus belangrijker dan voor meisjes, zeg maar, om een goede vaderrol te hebben?
Nou, ik denk dat het uiteindelijk voor meisjes natuurlijk ook heel fijn is als gewoon aanwezig vader hebben, want dan krijgen ze ook een voorbeeld van hoe een man is, want zij nemen dat mee in naar hun de jongens op wie ze verliefd worden, ja, naar relaties.
Ja.
Dus als jij een vader hebt die er is en die jou waardeert en die jou ziet, dan ga je op zoek waarschijnlijk naar een man die dat ook doet. En dan heb je. En als je dan een fijne vader hebt gehad, is de kans groot dat je ook een fijne man hebt. Want ja, tenzij je helemaal afzet en dus iets anders uitkiest. Maar dat het voor jongens, die hebben ook echt dat voorbeeld nodig voor wie zij zijn zelf. Mm. En omdat mannen dan toch over het algemeen meer gewenst om dingen in hunzelf, in hun eentje uit te gaan zoeken, dan gaan ze dat voorbeeld niet krijgen. En dat is voor meisjes denk ik anders, want vrouwen zijn over het algemeen meer van de verbinding, van het samen uitzoeken. En mannen gaan eerder, ja, dan doe ik het wel alleen. Of laat maar, ik zoek het zelf al uit.
Ja, komt ook een stukje verharding denk ik bij, ja, toch Jeroen? Van, er komt een soort panzer van, oké, dan doe ik het wel alleen, want er is niemand die mij laat zien. En dat zorgt ook weer voor een bepaalde muur, denk ik. Misschien ook van emoties wel. Van, dan trek ik mijn muur op en dan komen er ook geen emoties. Dan word je een soort van een beetje hard.
Ja, het wordt een soort harnas.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wat wij in onze maatschappij gelukkig al steeds minder doen. Maar wat er nog steeds wel heel erg in zit. Van, ja, als man laat je toch je emoties niet zien of minder snel. Of als je dat met vrienden doet, dan ben je een soort zwak, zeg maar. Of we doen het even, maar daarna gaan we toch weer gewoon een biertje drinken. Dus er zit ook iets wat we elkaar nog een beetje, steeds minder gelukkig, maar af en toe nog wel, soort
in stand houden.
Ja, in stand houden, ja, met elkaar. En wat vrouwen ook hun rol in doen, zeg maar. Dus,
herken jij dat erin?
Nou, ik zei te denken, want toen ik eigenlijk het nog niet van jou had gehoord, dat ik bij je vader viel, dacht ik meer eigenlijk meer masculine energie.
Ja.
Maar wat ik eigenlijk heel erg hoor, in ieder geval in mijn hoofd, is heel veel meer het integreren van de feminine energie als man, met gevoelsruimte, et cetera. En misschien dat vrouwen over het algemeen misschien ook meer ook die masculine energie ook meer moeten van de grenzen stellen, et cetera. Dat ze daar beter moeten worden, tussen aanhalingstekens. En ja, wat ik dat is nou eigenlijk mijn vraag. Van wat ik dan ook af en toe denk van, en in hoeverre is het juist ook af en toe goed voor een kind dat ik bijvoorbeeld toch te overdreven reageer op mijn kinderen. En van, ja, nu is het klaar. Maar dan gewoon een beetje over de scheef. Over de scheef, ja, natuurlijk niet goed. Maar moeten kinderen ook ergens leren om te gaan met juist eigenlijk de...
Nee is nee of zo, meer
van,
de harde?
Ja, dat sowieso. Maar ook van, ja, weet je wel, in het leven is het ook niet altijd dat als onze kinderen gaan werken, dat iedereen, ja, zegt van, hey, dan doe ik het heel flauw van, hey, wat voel je daarbij? En kom eens, ja, dan moet je ook leren om daarmee om, ja, te gaan, denk ik. En dat wil ik natuurlijk niet voorleven, want ik ga dat niet trainen om te trainen. Ja. Maar hoe erg is het dat we daar ook die fouten in maken? Nou, heel veel vragen tegelijk. Maar
nou ja, het is super interessant. Want dit is precies waar het over gaat, volgens mij. Want ik denk dat we, als we puur kijken naar onszelf als volwassen mannen, dat we die gevoelskant meer mogen ontdekken. Dat we daar een complete mens van worden. Dat wil niet zeggen dat alles wat mannelijk is, dat dat weg moet of dat dat fout is. Of dat die daadkracht, die energie, dat doen. En weet je, mijn vader komt uit Rotterdam. Ik kom oorspronkelijk ook uit Rotterdam. Dus dat doen wat er gedaan moet worden, dat is ook heel fijn.
Ja.
Want dan bereik je iets.
Ja.
Ja.
En dus alleen, ja, maar in een kringetje gaan zitten en praten over van, ja, hoe voelt dat voor je?
Ja.
Ja. Ja,
dat is niet genoeg.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En het gaat ook heel erg, denk ik, van, kijk, als je als man die beide kanten kunt hebben, dus en gewoon hier ben ik eigenlijk, hè?
Ja.
En ik ken mezelf en ik weet wat ik voel. Ja, dan ben je een mooi voorbeeld voor je kinderen. En dan kun je ook prima grenzen stellen.
Ja.
En dan hoef je niet te zeggen van, als je kind de straat oploopt van, nou lieverd, het voelt niet helemaal goed, kom eens even terug. Nee, die pak je natuurlijk gewoon van de straat af, ja, als het gevaarlijk,
ja,
is.
Ja.
En in andere situaties ook. Dan trek je gewoon een grens als het, ja, als het nodig is.
Ja.
En dat is heel fijn. En ik denk dat het fijn is dat mannen, veel mannen, bijvoorbeeld makkelijker, die brug naar de buitenwereld kunnen zijn.
Ja.
Als het gaat om brengen naar de kinderopvang, of brengen naar school, of verder de wereld insturen.
Ja.
Of nou ja, nu bij ons speelt het van op kamers gaan, zeg maar.
Ja,
ja, ik denk, ga maar. Terwijl Wendy, ja, mijn vrouw, die zegt, nou, zo lekker als nog een jaartje thuis blijven.
Ja.
He, dus dat is een andere dynamiek.
Ja.
En
ook meer, denk ik, het risico soort van nemen. Weet je wel, dus risico's durven nemen. Ik denk dat als bijvoorbeeld, ik ben heel blij dat mijn man dus heel erg is van, ga en doen. En dus die als ze dan in de hoogste boom klimmen, dan staat hij niet te shaken langs de kant. Weet je wel? Of dan
zegt hij, nog hoger.
Nog hoger, ja. Gaan. Weet je, want ik sta er dan bij van, oh mijn god. Maar dat vind ik dus juist heel erg fijn. Dat ik denk, oh, het is zo fijn dat als kinderen dat dus hebben. Dat ze dus niet alleen maar, want soms zijn vrouwen ook wel meer angstig, meer bezorgd, weet je wel. En dan slaat ook weer door op kinderen van, oh god, ik kan het niet, weet je wel. Terwijl vaders zijn juist van, ga, je kan het, doe het maar, weet je wel. Ga maar op je bek. Ja. En ik vind het dus heel grappig dat bijvoorbeeld in het zwembad zie ik dus gewoon heel veel vaders. Dus zeg maar, je hebt de moeders met de kleine kinderen.
Oh, grappig, ja.
En de vaders die zeg maar de salto's doen en die over zo'n stormbaan gaan op het zwembad. Het zijn allemaal vaders. En dat vind ik dus heel typerend. Maar dat is dus precies wat jij zegt. Je brengt ze dus wel als vader de wereld in. Van ga maar. En dat duwtje in de rug geven. En wat dus als je dat niet hebt gehad. Ja. Dan kan je. Volgens mij is het ook, gaat het ook samen met een bepaalde onzekerheid. Van oh god, ik weet niet of ik het wel kan. Omdat die vaders juist gewoon zijn ja.
Mm-hmm.
Is dat heel stereotyperend gezegd.
Nou, ik denk. En dat het heel zwart-wit is. Want er zijn natuurlijk ook moeders die over die stormbaan gaan. Ja, maar het is veel minder. Dus dat hoeven we ook niet moeilijk over te doen. Nee. Want het zijn veel vaders. En ik denk dat heel veel vaders juist dat ook makkelijker kunnen. Want dan gaat hun van natuurlijk makkelijker af. Nou, denk van, en dat is ook een van de dingen die het boek zei, van laten we vooral kijken van hoe je je energie een beetje verdeelt. Want zo'n gezinshuishouden kost heel veel energie.
Hmm.
En als dan allemaal nog, als jij ook over die storm moet rennen, of ik moet ook, weet ik veel, borstvoeding gaan geven wat ik niet kan, zeg maar. Maar dan wordt het dus heel veel energie verspeeld. Dus als de een dit beter kan en de een kan dat beter als ouder, ja, gewoon doen en niet te moeilijk over doen.
Nee, maar tegelijk zeg je wel, van het is wel goed als mannen dus ook wat meer in die gevoelswereld gaan zitten. Dus niet alleen maar zeggen van, nou dat doet mama wel. Als je moet huilen, ga maar naar mama, weet je wel.
Ja.
Dus het is ook goed om dat wel meer omhoog te krijgen, zeg jij. Maar we hoeven ook niet zeg maar ineens in alles totaal gelijk te zijn.
Nee, je hoeft ook niet de hele tijd met je kinderen over hun gevoel te praten, maar het is wel fijn als je het kent bij jezelf. Als jij weet waar jij boos van wordt, als je weet, maar ook heel veel mannen weten niet waar ze blij van worden. Het zit zo druk met gezin, met werk. Waar word je blij van?
Ja.
Wat zou je willen? Zo'n vraag. Denk je, ik wil niks, want ik werk al en ik heb kinderen en ik moet nog een keer sporten, zeg maar. Ja, alleen dat al. Dat is zo'n wezenlijke vraag. En dat kan je dan vervolgens. Dat maakt je een complete mens. Als je weet wat je wil en je gaat dat ook doen. Kun je kinderen meenemen als dat, weet ik veel, reizen of wandelen of muziek maken.
Ja, wat dan ook. Ken je jezelf.
Ja.
Nou, ik zie sowieso nog een businessplan voor moedervuur die meer masculine energie kunnen integreren.
Maar ik vind jij het nou moeilijk of makkelijk om je emoties te uiten? Daar ben ik wel benieuwd naar. Van hoe zie jij dat? En bij jezelf en bij vaders om je heen? Mag je huilen? Huil jij bij je kinderen bijvoorbeeld?
Ik huil niet bij mijn kinderen. Tenminste, misschien heb ik het wel eens gedaan, maar dat staat me nou niet per se bij. Ik weet ook niet of ik dat heb onderdrukt. Maar ja, ik huil wel eens. Ja. Tenminste, wij hebben toen ik het over mijn vader had. Toen met jou ging het toevallig heel wat een beetje over onze ouders.
Ja.
Toen heb ik daar niet heel hard op huilen, maar toen werd ik wel geëmotioneerd of zo. En ik denk dat ik daar wel sowieso in kan verdiepen om dat beter in te worden. Ik heb ook een opleiding gedaan tot energetisch therapeut. En daar heb ik wel geleerd dat ik daar nog dieper in kan komen. Daar moet ik me nog zeker in ontwikkelen. Of daar sta ik in ieder geval voor open. Maar of ik dus.
Nou, wat het mooie daarvan is dat heel veel mannen kunnen het vaak wel met vrouwen.
Mm-hmm.
Is vaak voor veel mannen is vaak makkelijker om bij een vrouw of bij een partner of bij een vriendin, zeg maar, hun emoties te laten zien. Dan bij mannen. Dus dat is in ieder geval. En wat er dan gebeurt, wat ik zelf heel fijn vond, toen ik dat voor het eerst dacht, ging ik ook zo'n mannengroep, als ik ze nu zelf organiseer, ging ik toen op mijn 28ste als deelnemer in.
Mm-hmm.
Van, oh. Jeetje, ouders zijn mannen. Die kunnen dus boos zijn. Die kunnen verdrietig zijn. Die kunnen ergens tegenaan lopen. Die kunnen dingen lastig vinden. En ik dacht altijd van, ja, als je volwassen man bent, dan heb je alles gewoon voor elkaar en dan weet je het. Maar er zaten dus mannen van 30, 40, 50. En die waren ook, die liepen gewoon tegen dingen aan. En het was niet dat ze de hele tijd aan het huilen waren. Maar wel dat ze konden zeggen, ik weet het niet. Of ik vind het lastig. Of hoe doe jij dat?
Ja.
En, oh, mijn kind zit nu hiermee. En ik heb geen idee hoe ik daarmee omga. Ik word er boos van, maar ik wil hem voor hem zijn. En dan kan ik niet. En het mooie, wat ik heb ervaren is, als je als man zeg maar daar met andere mannen over gaat praten, ja, dan gebeuren echt hele andere dingen. Dan is er heel veel herkenning vaak. Dat is vaak van dat dan zitten we in een groepje of zo en zegt, ja, één iemand zegt, nou ja, ik heb tegen mijn kind staan schreeuwen. Of ik ben boos geworden op mijn vader omdat hij dit. Mm-hmm. En zegt iemand, oh ja, dat heb ik ook. En zegt iemand, oh ja, is bij mij nog veel erger.
Ja.
En dan zie je, oh, ik ben niet de enige.
Ja.
En dat is volgens mij wat voor veel mannen fijn is. Als je op een gegeven moment achterkomt dat je niet de enige bent die ergens tegenaan loopt.
Maar dat herken ik in principe eigenlijk niet. Dus ik geloof er altijd, maar ik heb wel... Dus, toen ik zat er ook iets. Maar ik heb veel vrienden waar ik het wel over kan hebben. Ja. Heb ik in ieder geval het idee. En dat is wel gewoon fijn. Er zit al een soort taboe op in mijn idee dat je af en toe dan te boos bent op je kind. Maar ik had gelukkig een paar vrienden waar we het dan daarover hebben gehad.
Ja.
Dat is een beetje van, dan merk ik best wel mensen die daar tegenaan lopen. Of vrienden van mij en ik zelf dan ook. Van, dan denk ik van ja, dat ik me dan een beetje schuldig voel van ja shit, weet je wel. Waarom heb ik hierover zo hard die grens getrokken? Ja. En ik denk wel dat, weet je, zoals ik zeg, dat je al beter wordt. Maar het is wel fijn dat er in ieder geval is.
Ja.
En aan de ene kant zit er bij mij ook dan ook alweer een soort allergie op van... Ja, ik hoef ook niet allemaal, dat zei ik ook in het begin van de podcast... eerst alleen in Schotland boomstammen te gaan gooien of zo. Maar dat is dan eigenlijk weer de masculine energie die daarop zit. In plaats van de gevoelsenergie.
En dat is ook weer het beeld wat we daarvan hebben. Dus als mannen bij elkaar komen... dan moeten we met tractorbanden gaan sjouwen of met boomstammen gaan gooien. Nee. Dat mag.
Ja.
Als je daar blij van wordt, moet je dat vooral doen.
Ik ben niet met de tractor trouwens. Ja.
Dus dat is veel meer van... wat doe je wel dan als je bij elkaar komt? En dan kan het zo'n gesprek zijn over schreeuw tegen je kind. Of dan kan het iets anders zijn. En het mooie is denk ik, als je op een gegeven moment komt... dat je de bullshit een beetje weglaat. En wat voor setting dat ook is. En dat je het gesprek aan kan gaan over de echte dingen in het leven. Ja. Of de dingen die je raken of die je lastig vinden, waar je blij van wordt. En ik denk dat we dat als mannen veel meer mogen doen. Ja. Veel meer uit dat harnasje stappen van... ik heb het allemaal voor elkaar of mijn kinderen of biertje haar.
Voetbal.
En dat is ook weer een cliché natuurlijk. Want dat doen ook niet alle mannen. Maar ik merk wel van dat de setting waar je elkaar ontmoet... bepaalt het gesprek.
Ja, zeker.
Dus dat is belangrijk dat je als je dus met je vrienden of ergens over wil hebben... Als je een setting creëert, kan dat makkelijker dan als je gewoon met 3 biertjes in je mik bij de barbecue staat. Zeg maar.
Ja.
Ja. En dat is ook leuk, maar dat is anders.
Ja, over voetbal gesproken, wat ik heel mooi vind. Mijn vader en ik gingen altijd naar voetbal, naar PSV. En dan gingen we altijd met de auto daar dan naartoe parkeren en dan naar het stadion lopen. Eén keer in de 2 weken was dat 19 keer per jaar of zo. En dan had je gewoon echt gewoon heel mooi... Dan liep je samen naar het stadion. En dat was eigenlijk een heel groot moment voor onszelf. Eigenlijk die dan onbewust was ingebouwd. Om even te praten over vrienden, studie. Wat er dan ook op het pad kwam. En ook over zijn werk. En dat was echt zo'n vader-zoon moment. En dat is wel heel bijzonder.
Ja.
Dus eigenlijk is de tip... Neem 2 seizoenskaarten bij een voetbalclub of iets. Maar dan bouw je, laat maar zeggen, iets in... Zonder dat dat heel geforceerd kan zijn. Ik weet niet of het erg is als het geforceerd is overigens.
Want ik denk dat mannen dit ook met elkaar nodig hebben. Een soort van iets, dat is dan mijn idee. Iets doen met elkaar of een soort van gedeelde passie. En daaromheen of daarbinnen komen dan mooie gesprekken zeg maar op gang. Maar mannen vinden het wel fijner. Ik kan gewoon mijn moeder gewoon zitten en thee drinken. Maar ik met mijn vader gaan we altijd iets doen. Dus tennis of naar de film. Dus dan doe je iets met elkaar en daaromheen zit iets.
Ja, maar dat is zo mooi. Want ik vind het heel mooi dat je dat deed met je vader. Want dat betekent dus dat je iedere 2 weken heb je dat moment. Dan weet je dat er komt. En de ene keer heb je wel een gesprek. De andere keer heb je geen gesprek. Maar...
Ja.
En ik denk dat dat is wat we meer zouden kunnen doen. Gewoon als vaders met onze zonen. Denk ik misschien ook met onze dochters. Maar die fysieke, gewoon fysiek contact. Fysiek iets doen met elkaar.
Ja.
En ik denk dat we dat in onze drukke levens gewoon te weinig doen.
En dat was na een tijdje dat voor mij ook een soort businessplan. Want ik ga veel naar muziek, naar concerten, vind ik heel gaaf. En dan had ik wat Paul McCartney of de Eagles had ik dan het idee. En dan vroeg ik mijn vader dan mee. En ja, dan was dat het, dan betaalde hij dat ook.
Oh,
dat
heel slim.
Dat is een win-win situatie.
Ja,
ja. En een vader-zoon moment.
Ja.
En waar ik ben echt wel voornemens om, en daar heb ik met mijn vrouw ook over gehad, om bijvoorbeeld de kinderen als we wat ouder zijn, of naar Lowlands mee te nemen, of gewoon naar een concert een keer in de Evenaar, wat er ook als het Fleming of zo komt, of een beetje Anton, want ze komen nu ook een beetje op de leeftijd dat er muziek is wat waar ik dan ook toch wel nog van kan genieten. Ja, dat vind ik dan wel een mooi moment die ik wel echt met ze wil inbouwen.
Ja.
Dat is een beetje het idee.
Nou ja, dat is heel mooi, want het is dat is wel heel grappig, want als je in geschiedenis duikt, zeg maar, dan is Robert Bly, die heeft een mooi boek geschreven, De Wilde Man, en die zegt eigenlijk voor de industriële revolutie, dus voor 1800, werkten de meeste vaders gewoon thuis. Die hadden een ambacht of die deden iets of dan waren boer.
Mm.
En die waren gewoon thuis aan werk. Die waren niet thuis papa dag. Nee, die waren gewoon thuis aan werk. Dus die zonen, die kregen gewoon die vader gewoon mee. Precies. Maar toen op een gegeven moment hebben natuurlijk gewoon vaders in fabrieken werken op kantoren. Dus die vaders waren weg. Dus die jongens die kregen niet meer die fysieke contact met hun vader mee.
Ja.
En nou ja, dus dat is goed om naar jezelf te kijken. Van hoe doe ik dat nu? En een van de mooiste dingen die ik heb gedaan met mijn kinderen was Time and Out was 15. En hij is heel technisch. En hij had zo'n autotechniek, fietstechniek. En toen hadden we, nou, onze auto ging stuk. En toen zei ons mannetje, zeg maar. Ja, die motor is stuk. Maar ja, ik zou er een tweedehands motor in kunnen zetten. Maar dat wordt wel heel duur. Want dat is heel veel uren. Zei hij, maar als jullie nou met z'n tweeën die motor erin zetten. En ik ben een beetje op de achtergrond. Dus mijn zoon en ik zouden dat gaan doen. Jezus man, ik ben niet handig. Maar Tijn die vond het fantastisch. Toen hebben we een paar weken lang hebben we dat samen gedaan. Dus echt een paar weekenden, zeg maar, waren we daarmee bezig. En dan werkten we gewoon zij aan zij onder die motorkap. En ja, dat was fantastisch.
Ja.
En dan leer je elkaar op zo'n manier kennen. Dus hij kwam 's ochtends niet op gang. Hij had echt een uur nodig om een beetje op gang te komen. En ik had zoiets, nou kom op, we zijn hier nou, hè? Een beetje effectief.
Ja. Ja.
Maar ja, dan na een uurtje, dan was hij gewoon lekker bezig. En dan ging hij, en dus dan leer je elkaar op zo'n mooie manier kennen.
Ja.
Dus, en dan...
Ook niet zo'n soort van, want soms is dat ook dat ze zeggen toch, je hebt de mooiste gesprekken ook met je kinderen als je in de auto zit naast elkaar, zeker als ze wat ouder worden, tiener worden, omdat dit soort van face-to-face is heel intimiderend. Hoe gaat het nou met je schat? Dat is wat moeders doen. Vertel, wat zit je dwars? Terwijl dit is gewoon veel meer, je doet iets samen en ondertussen klets je, maar ben je wel echt ook echt met elkaar en je werkt aan een doel. Dat is eigenlijk volgens mij de ideale situatie eigenlijk voor vaders. Dat vinden ze ook fijn.
Ja, en die gesprekken zijn dan nog niet eens zo belangrijk. Maar je bent fysiek bij elkaar in de buurt. Je leert elkaar op een aantal manieren kennen. En je maakt zijn geintje. En hij kan zich irriteren omdat ik net 3 keer nog niet begrijp. Welke kant ik die steeksleutel op moet draaien, zeg maar. Ja, pap, dat snap je toch wel. Want je hangt nu op zijn kop. Dus dan moet je de andere kant op draaien dan normaal. Ik van, oh, oké. Nou ja, dat moet ik dan 3 keer bedenken. En hij snapt dat gewoon in 1 keer. Dus dat is ook heel mooi om dan zo samen met elkaar iets te doen en van elkaar te leren.
Ja.
En ondertussen komt er ook wel een keer een gesprek. Maar dat is dan niet
het belangrijkste.
Dat is niet het belangrijkste.
Fysieke aanwezigheid.
En want als er dan een keer een gesprek komt, als er dan een keer een moeilijke situatie is, dan heb je een basis. En ik denk dat het ook is. Je hebt dan een basis. En als er dan een keer iets lastig is, ja, dan kun je daarop verder bouwen. Dus dan is er al een soort intimiteit tussen ons. Ja, en als dan uitgaan met zijn vriendinnetje, dan kan die wel naar me toe komen. Want dan hebben we al een basis.
En dan heb je dus ook die aanwezigheid soort van elkaar, al impliciet, zonder dat je dus één op één een gesprek hebt. Maar dan ben je gewoon alle twee in het moment daar aanwezig. Dus als er wat is.
Ja. Ik moest ook gewoon denken trouwens, misschien is het heel anders. Maar toen ik studeerde in Nijmegen, Beek-en-Ubberg heb ik Anti-Kraak gewoond. Daar is jouw...
Daar geef ik mijn trainingen.
Bij Nico de Wit supermarkt van het jaar 1994 onder andere.
Kijk, ja, nog steeds hoor.
Ja, precies. Dus dat was heel mooi. Maar dan belde ik af en toe naar huis. Op de woensdag belde ik gewoon, het zat een beetje in mijn ritme, belde ik naar huis. En als dan mijn vader opnam, was gewoon van... Ja, alles goed. Ja, hier is je moeder. Zo weet je gewoon.
Altijd hoor.
Geef de telefoon aan je moeder.
Ja. Maar ik moet zeggen, ik dacht ook helemaal niet van... hij is helemaal niet voor mij emotioneel beschikbaar. Of dat. Want ik wist wel van... Maar die waren gewoon... Oké, alles goed. Ja. Prima. Dat, weet je wel. Ja. Ook wel lekker. En mijn moeder is veel meer ook van... Ja, die reageerde veel langer op. Heb je eens gezegd op mijn vader zo zei van... Hoe laat ben je? Ja. Of nee.
Oké.
Dat is ook alweer goed. Ik weet niet wat ik ermee wil zeggen, maar...
Dat we het ook gewoon moeten accepteren, denk ik, hoe dat is. En dat je dus ook niet per se dat van je vader nodig hebt, zeg maar. Maar zonder dat je weet... En dat je weet dat hij er voor je is.
Ja, maar misschien omdat ik dat dan wist. Maar zo heb ik dat in ieder geval ervaren. Dat als ik wel nog had dat hij dan zou zijn. Dat dit dan ook oké was. Maar als het natuurlijk een soort structuur is. Dat je denkt van. Oké, hij neemt de telefoon. Neemt hij kort op. Hij is fysiek niet bij mij in de buurt. Ja. We doen niks. Dan wordt dat misschien anders.
Ik denk dat het belangrijk is dat je voor jezelf beseft. Kijk. Het zit niet in het aantal telefoontjes of in het aantal woorden. Maar als je voor jezelf het gevoel hebt van ja, ik mis gewoon mijn vader. Of ik heb iets gemist. Of ik wil iets van hem en dat is er niet. Of ik wil een gesprek voeren en dat kan niet. Ja, dan schuurt er iets. Ja. En zolang het meer zo is van ja, is er wel. En als ik hem vraag, dan komt hij klussen. Want dat is zijn manier om liefde te tonen. Ja, dat is helemaal prima.
Ja. En nou ja, wat ik me nog misschien als laatste afvraag. Als jij nog vragen hebt, maar wat nou als je dat dus niet hebt? Wat nou als je dus inderdaad 2 moeders hebt? Of je hebt bijvoorbeeld nooit je vader gekend of zo? Wat doet dat met een kind?
Nou ja, ik denk dat het dan altijd een soort nieuwsgierigheid is in jongens. Van hoe is het dan om een vader te hebben? Maar überhaupt, wat is het om een man te zijn? Dus hoe ga ik dat vormgeven? Hoe ga ik dat doen? En dan ga je natuurlijk naar vriendjes kijken, naar leeftijdsgenoten. Over het algemeen zijn dat zijn jongens, dus die weten het ook niet. En als dat maar lang door blijft gaan, zeg maar, dan word je volwassen. Maar dan zit je nog steeds, we zien heel veel mannen om ons heen, zeg maar, zeker in deze tijd, van dat zijn nog jongens op een leidinggevende positie. Dus die zorgen voor zichzelf in eerste instantie, zeg maar, of die zorgen dat ze zelf goed hebben, maar vergeten te zorgen voor, weet ik veel, werknemers, klimaat, wat dan ook, zeg maar. Dus als jij als opgroeiende jongen en uiteindelijk ook die goede vader wil zijn, dan betekent dat je ook een soort volwassen verantwoordelijkheid hebt te nemen in jezelf kennen, maar ook snappen dat je dus bijdraagt aan iets wat groter is dan jij. En dat zijn je kinderen, dat is je gezin. En daarvoor moet je dus wel snappen dat je wat die volwassenheid dan is. Dus dat het niet alleen maar meer over jou gaat, over ik moet zorgen dat ik alles krijg. Dan krijg je een beetje zo'n Donald Trump-achtige. Ja, dat is een volwassen man.
Laat zichzelf
maar op, is ja. Een stampende kleuter. En die hebben we natuurlijk in grote en kleine mate zien we die overal om ons heen. Dat soort eigenlijk onvolwassen, volwassen mannen.
Ja.
En denk niet dat dat het voorbeeld is wat we willen geven aan onze kinderen.
Nou, dat is wel extra moeilijk, denk ik. Als je dus zo'n vaderrol hebt gemist of niet weet hoe dat eruit ziet. Dan sta je wel voor een grotere uitdaging in die zin.
Ja, of het is in die zin, ja, het is geen zegen natuurlijk. Maar in die zin is het gewoon ook helemaal blanco. En kun je dan zeggen, oké, nu ga ik het invullen op mijn manier. En waar ga ik dat doen? Ga ik met andere mannen gesprek gaan voeren? Van wie kan ik dat leren? En in deze tijd zijn op zoveel plekken kun je een gesprek aangaan daarover met andere mannen. Op een laagdrempelige manier, op een leuke manier. Door met boomstammen te gooien. Mm-hmm. Of door gewoon met elkaar bij het vuur te zitten. Of gewoon ergens anders iets te gaan doen. Dus dat aanbod is er. En dat wordt, godzijdank, gewoon steeds gewoner. Dat mannen ook gewoon naar zichzelf kijken. En eens een keer naar een coach gaan. Of gewoon hulp vragen bij iets. Dus dat kan gewoon.
Ik denk dat die drempel nog wel hoog is voor mannen. Zeg maar, ik zie ook wel omheen dat er meer mannen in mannencirkels en meer werken aan zichzelf, dat meer algemeen wordt. Maar het is nog niet soort van gemiddeld, denk ik.
Nee.
Dus ik kan me wel voorstellen dat er nog wel drempels zijn met mannen. Maar je zegt eigenlijk van begin gewoon met iets wat misschien bij je past of wat je leuk vindt. Het hoeft niet meteen een theekransje te of een heel diep gesprek met mannen, maar gewoon het contact zoeken met andere mannen. Als je dat dus mist, zeg maar, jij hebt dat dus wel met je vrienden. Maar als je dat gevoel hebt van, hé, ik mis die aanspraak of het luchten bij mijn vrienden, dan is dit dus een mooie manier.
Ja, en volgens mij is er altijd wel in je omgeving, als mijn collega of een andere vader op het schoolplein, die je ziet en ik, daar herken ik wel iets in of zo. En als je dan naar diegene toe gaat en zegt van, nou, ik vind vaderschap soms best lastig. Of, mijn kind heeft nu iets. Dus het kan een heel klein gesprekje zijn.
Of misschien gewoon laten we iets gaan doen.
Ja.
Laten we gaan sporten.
Ja, dat. Zo, met kinderen.
Denk dat zijn vaak ook
weer,
zeggen.
Dat drink ik me weer op. Zeg. Maar gewoon dat. Dus dat je iets gaat doen.
Een uitreiking.
Ja, en vaak als jij doet, dan denkt die ander van, dat had ik misschien ook wel willen doen. Of die zit daar, nou ja, weet je, zo. Dan gebeurt er vaak iets. Als jij je openstelt, stelt die ander zich ook vaak open.
Ja.
En dan gebeurt er wat.
Ja. Mooi zeg. Mooie oproep. Mooi.
Ja.
Jeetje Rick, wat zie jij er fris en fruitig uit? Ben je op vakantie geweest of zo?
Nee, Blue Iron.
Wat is dat?
Ja, dat is een drankje met ijzer.
Gadver, is dat niet heel goor?
Nee, super lekker. Het was met wilde bosbessen smaak.
En waar helpt het tegen?
Ja, het helpt mij heel erg tegen vermoeidheid. Het geeft me extra energie.
Wat zit er allemaal in dan?
Vitamine C, vitamine B12.
En is het ook nog vegan? Of?
Ja, zelfs dat.
Nou, wat een goede tip zeg. Dat moet ik hebben. Waar kan je het krijgen?
Nou, bij het Kruidvat onder andere. Dus ga ervoor.
En is het wel eens in de aanbieding?
Vaak, hou je brochure in de gaten.
Oké, thanks voor de tip.
Heb je toch een praktische tip om toch eruit te gaan, om mensen iets te geven? Natuurlijk jouw boek lezen, Vadervuur.
Ja, Vadervuur.
Kijk
op
de praktijkvader naar de cursus die jij aanbiedt. Ja. Heb je een soort eerste stap.
Ja, als vaders nu luisteren en denken van, het klinkt interessant. Ik wil ook aan mezelf werken, maar ik vind het gewoon echt spannend. En ik weet niet of het...
De eerste is dat het veel minder spannend is dan je vaak denkt. En je hoeft niet gelijk in een mannencirkel te gaan zitten, maar je kunt gewoon iets lezen ergens. Of je kunt een podcast luisteren. Dat kun je voor jezelf doen. En ik denk dat het gewoon heel leuk is als je een vriend hebt. En dat je een keer gewoon samen iets gaat doen. Zonder de moeders. Gewoon samen met die vriend of met een vader van het schoolplein. Of met je kinderen. En dan iets doen waar jullie blij van worden. Dus lekker gewoon gaan zwemmen in de rivier. Of een vuurtje stoken. Of wat dan ook past. Maar lekker iets doen. Lekker buiten. En gewoon struinen door het bos. En dat soort dingen. Dat je een beetje het avontuur opzoekt.
Ja.
Ja.
En het avontuur en het plezier. Want het wordt snel zwaar als we over zo'n onderwerp als dit. En je eigen vader.
Ja.
Maar wat ik probeer, het boek heet niet voor niks Vadervuur. Het gaat ook over je eigen vuurtje aanbakken. En daar zit heel veel plezier zit daar ook in.
En doen wat jij eigenlijk leuk vindt, hè?
Ja.
Voorleven.
Ga het doen. En, en je weet dat je het voorbeeld bent voor je kind. Dus dan maak er dan een leuk voorbeeld van.
Ja.
Mooi. Maak er dan een leuk voorbeeld van. Met deze
met die woorden. Gaan
we eruit. Ja. Ja. Dankjewel.
Ja, dankjewel Jeroen voor al je wijsheid. En,
superleuk. Expertise. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Ja. Oké. Okay. Nee, bedankt Rick.
Je luisterde naar Groeipijn.
De podcast over de horten en stoten van het ouderschap. Zijn er onderwerpen die volgens jou aan bod mogen komen? Of heb je een vraag over een onderwerp dat besproken is?
Laat het ons dan weten, want wie weet wordt jouw pijn binnenkort door ons behandeld. Meer informatie vind je in onze show notes.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. En graag tot de volgende.